Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 17. En ik lees daaruit voor, net als verleden week, het 34ste vers, Handelingen 17, vers 34. Daar spreekt het woord van de Heere, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met hem. Een deel van velen, wij letten op de prediking, de reactie op de prediking en het wonder. De prediking, de reactie en het wonder. We zijn verleden week gekomen, als ik het goed heb, tot en met vers 25. Dat hij van mensenhanden niet gediend wordt als iets behoevende. We hebben gehoord hoe op een zeer fijnzinnige manier en de Stoïcijn en de Epicureër de waarheid van God mag en moet horen. En hoe er dan aan de ene kant een klap en dan aan de andere kant een klap valt, maar zo dat er geen één wijsgeer, geen één van deze filosofen uit kan komen. Ja, eigenlijk, dat het is of een verwerpen van het evangelie, of in de leugen blijven. Want de filosofie heeft nog nooit ten diepste een antwoord kunnen geven op de vraag naar het doel, naar de zin, naar de bestemming van ons leven. Dat kan God alleen. En dat heeft de Heere God ook alleen gedaan. Daarom staat deze Joodse man, deze Paulus, hier een beetje verloren op die trappen van de Areopagus tussen deze wijze mannen en tussen de raadslieden die lid zijn van de Areopagus, die allerlei geschillen, godsdienstige geschillen moeten beoordelen op hun waarde en op hun betekenis. Maar deze kleine man staat hier met de waarheid. En dat is een heel opmerkelijke gedachte. Dat deze man, wat waarvan ze gezegd hebben, die graantjespikker, die kletskous, die praatjesmaker, wat wil die? Het is toch geen retoricus zoals zij gewend waren. Hij komt uit een heel andere hoek. Moet je hem zien. Denk jij soms dat je Socrates bent? Of Aristoteles, of wie dan ook, wat denk je wel? Zo hebben ze meegenomen. Maar nu hij hier op de trappen van de Areopagus in Athene staat, komt hij met de boodschap die alle andere boodschappen eigenlijk in duisternis hult. Wat ook de heidenen, hoe ver ze ook gekomen zijn. Je zou kunnen zeggen, daar is Athene nou een klein beetje het schilderij van. Hoe ver kan nou een Griek komen? Buiten de bijzondere openbaring van God in zijn woord, hoe ver kan hij komen omtrent de kennis van God en de kennis van zichzelf? Nou, daar zijn ze niet uitgekomen. De Epicureër die wil het leed ontvluchten. De Stoïcijn wil het leed gelaten met opgerichte hoofden over zich laten komen. Geen cape geven. Maar dat is het antwoord niet. Uiteindelijk is bijna alles, staat bijna alles in het teken van de vlucht. Het zij naar de geestelijke kant, het zij naar de materialistische kant, maar het is een vlucht. En nu staat Paulus hier van die onbekende God te vertellen dat hij het is die het leven en de adem en alles geeft. Eerst dachten de Epicureeën, zie je wel, als er een God is, hij heeft ons niet nodig. Mensendienst, mensenhand heeft hij niet nodig. Stoïcijn kijkt nu misschien een beetje bedenkelijk. Maar als Paulus dan verder gaat, dat hij ons de adem en alle dingen geeft, dan krijgt de Epicureeën weer een tik, want die ziet alles als een soort atoomreactor. het ontstaan van de schepping, van de wereld en van de mensen en noem maar op, dat heeft niks met God te maken. En zo kregen ze allen een beurt. Nou gaan we verder. Hij heeft uit één bloeden. Veel handschriften missen het woordje bloeden. Maar het geeft ook niet, het heeft eenzelfde betekenis, maar als we maar vasthouden, de betekenis is deze, dat uit één mensenpaard de Heer het ganse geslacht der mensen gemaakt heeft om op de aardbodem, de hele aardbodem, te wonen. Wat wil dat zeggen? Ja, dat daar staat dat God, dat we allemaal afkomstig zijn van één mens. En ten diepste dat God dat heeft gedaan. Maar, nou moet je denken. Ik weet wel, de Grieken in deze tijd, die staan onder Rome. Griekenland teert nog op een glorierijk verleden, maar in deze tijd is Rome de baas, de Italianen. Maar, die Grieken hadden vanwege hun bijzonder verleden, hun telkens weer zich ontworstelende aan andere machten en krachten. Die Grieken die zo ver gekomen zijn, we hebben gehoord van Zeno, de oprichter van de Stoa, die zo'n 340, 46 voor Christus geboren werd, dat hij ook in zijn leer gekomen was tot de stelling dat aan het eind der tijden de wereld, de schepping door vuur zal moeten vergaan, als God gericht zal houden. En zo zijn er meer dingen die ons verbazen hoe mensen zonder de bijzondere openbaring van God in zijn woord tot welke conclusies zij zijn gekomen in hun denken. Ook op cultureel gebied zou je zeggen, is de Griek toch wel een klein beetje de top van de beschaving. Je kunt natuurlijk zeggen, Egypte met zijn oude cultuur, die bakermat van de beschaving, maar toch, kijk, die Egyptenaren hadden ook goden. Die goden die werden voorgesteld als fantastische wezens of als dieren. Maar als je die oude plaatjes ziet, schrikaanjagend soms, die Aziaten ook en Afrikaners. Monsters, die Assyrische goden, half mens, half leeuw. Maar meestal van die monstrueuze wezens of bekende dieren die men vergoddelijkte, zoals in Egypte vaak gebeurde. Daarin is de Griek verder gekomen. Het was fout, want de Griek heeft daarin het schepsel geëerd boven de schepper. Maar toch, die Griek heeft zijn goden niet uitgebeeld als van die monstrueuze wezens. Van die gedrochten of van die monsters. Nee. Die heeft, laten we zeggen, als voorbeeld genomen bijna de volmaakte mens, maar wel de mens, zijn mannelijk of vrouwelijk. Daarom is hun kunst altijd zo adembenemend gebleven tot nu toe. Het lijkt of het geen kunst is, maar een stukje gestolde werkelijkheid. Zo echt. Zoveel gedachten worden er opgeroepen. Dat daar moet je voor Griek zijn. Kun je indenken dat die Grieken ook dachten, wij en de anderen. Dat het dan ook echt anderen waren. Dat zij in hun idee, in hun opvatting, het mensdom, het menselijk ras vertegenwoordigden. Daarbuiten stonden de barbaren. In hun oog ook de cultuurbarbaren. Zij waren ten diepste de godenzonen. In een afschuwelijke vorm vind je dat ook in de tijd van Hitler, de Tweede Wereldoorlog. Waarbij een ras, een volk, zich zo verheft tot de idee van de edel Germaan. Wat daar niet in past, moet weg. Moet van de aarde verdwijnen. Zo sterk leefde dat in Griekenland niet, maar wel de idee van Grieken en, ja, daaromheen, barbaren. Nou gaat dat woord spreken. En die God heeft uiteenbloeden. Het ganse geslacht der mensen gemaakt. Om op de hele aardbodem te wonen. Kijk. Zo wordt er als het ware een bom gelegd. Onder dat meerwaardegevoel van de Griek. Waarin men, of waarbij men met zeker meelij neerzag op andere volken en andere rassen. Al drong de Romeinse kunst, al was de Romeinse kunst ook ver doorgedrongen, maar toch, de Griek, dat was de top van de ladder. En nu die Paulus, die Jood, die daar zegt dat we eigenlijk allemaal, alle mensen uit één, je zou zeggen uit één ei komen. Die Germanen en die Egyptenaren en dit en dat. En dat God dat alles in zijn handen heeft. Waar de Epicureeën niets van moet hebben, want die ziet het begin als een, als een samenklontering van atomen. En die ziet het menselijk leven als een toevalligheid. Een toevalligheid in, het, in dat natuurproces. Hij heeft gemaakt het geslacht der mens. Tegelijkertijd wordt de hoogmoed als het ware gefnuikt van wij zijn de echte mensen. De echte mens. Nou, zegt Paulus, we hebben allemaal hetzelfde bloed. Het is geen adellijk bloed in die zin. We zijn allemaal Adamskinderen. Ook dat idee van bloed en bodem, als een vrucht van onze eigen knapheid en wijsheid en handhaving, wordt ondermijnd als hij zegt dat hij het geslacht der mensen heeft gemaakt om op de hele aardbodem te wonen. Moet je dan overal heen gaan? Nee, nee, Grieken. Maar je moet niet denken dat dit het hier is, Athene. Dit alleen. Want zo is het niet. God heeft daar de hand in. En die heeft naar zijn eeuwige raad de een, het ene volk hier, het andere daar. En als ze niet wilde, heeft hij ervoor gezorgd dat het wel gebeurde via een spraakverwarring. Maar hij heeft gewild dat ze de hele aardbodem zouden bewonen. Hij heeft ook bescheiden de tijden. Tevoren heeft hij die verordend vastgesteld en de bepalingen van hun woning. dan gaat hij toch wel heel ver. Welke tijden worden hier bedoeld? Je kan denken aan de tijden uit het Noachitisch verbond als je leest van zomer en winter, herfst en lente. Dat God die van tevoren heeft vastgesteld. Maar toch is dat een beetje gezocht. Want als je het leest, dan merk je duidelijk, het gaat hier over de mensen. Die op de aarde wonen. En nu heeft God al die tijden, die op en neer gaan. Die verstrooiing en die binding. Dat voor en tegen. Heeft God allemaal in zijn handen. Al die tijden. Ook de glorietijd van de Griek. Maar ook van de Egyptenaar. Van alle. God heeft die tijden tevoren bepaald. Wanneer Griekenland aan de top staat, wanneer Rome aan de top staat, Perzië, Assyrië, al die tijden van wisseling en continuïteit daartussendoor heeft God allemaal in zijn hand. Dat heeft dus niets te maken met onze macht. Want hij laat de koninkrijken vergaan en hij richt ze op. Hij verandert de plaatsen, de vruchtbare plaatsen in de woestijn, zodat er geen inwoner kan wonen. En hij verandert woestijnen in vruchtbaar land, waar gezaaid en geploegd wordt. God heeft die tijden in zijn hand en hij heeft de bepalingen van hun woning gemaakt. Ja. Ja, je kan het iets niet vasthouden, maar toen ik dat vanmiddag zat te lezen, overweldigde me die eenvoudige woorden toch zo. Heere, u hebt mij in Nederland geboren laten worden. U hebt dan de plaats besteld waar ik zou wonen. En van iedereen. Dat dorpje, die stad. Wat is dat overweldigend groot. Het klinkt raar. Die buren. Dat kerkje. Dat kantoor. Ja, zei, ja, maar dat doen wij toch zelf? Ja, dat kan wel zijn dat wij dat in die zin zelf doen. Maar dat Gods beleid daar nou boven staat. Dat is toch iets onbegrijpelijks, iets verootmoedigends, hè? Dat je zegt, nou, 30 jaar geleden, nou zitten er hier ook heel wat mensen natuurlijk, 130. 30 jaar geleden kenden wij elkaar toch niet? 50 jaar geleden woonde ik in Rotterdam en ik weet niet waar jullie woonden, maar misschien in Hilversum of misschien ook wel ergens anders. 40 jaar geleden in Sliedrecht. Is dat allemaal bepaald? In die tijd zijn er een heleboel mensen geboren, hier. En dat is allemaal Gods leiding. Ja, maar dan zou je zeggen, is het dan allemaal goed wat wij doen? Dat zeg ik ook weer niet, dat durf ik niet te zeggen. Want een mens kan iets doen in de gunst van God. Maar een mens kan de Heer ook ergens in tegen hebben, dat kan ook. Dan gaat het ook niet buiten Gods raad om. Maar dan zijn wij er niet goed mee. Dan kan een zegen een vloek zijn. Dat kan. Maar het is wonderlijk dat de Heer dat alles in zijn handen heeft. Ik denk dat die Epicureeën, dat die al staat te grinniken. Nou, nog mooier, straks zegt hij nog dat God onze haren heeft geteld. Dat heeft God ook gezegd, maar ik bedoel maar. Hoe komt hij erbij? Wat is dat nou voor onzin? Wij gaan en staan toch waar wij willen? Nou, zo zit je wel eens te denken, en hoe wonderlijk dat het allemaal gaan kan in het leven, hoe mens door verhuizingen en door dit en door dat, komt hij ergens toch terecht. En als dat in de gunst van God mag wezen, dan mag je daar toch ook blij mee zijn. Heren, dat ik hier nou terechtgekomen ben, of daar. Het is een gebrek aan onze kant dat wij dat niet bedenken. Dat er geen ding bij geval gebeurt. Al mogen we als mensen gerust zeggen, tijd en toeval wedervaart ons allen. Maar dat is van onze kant gezien. Maar dat er nou geen ding bij geval geschiet. En als je dat uit gaat zitten breiden in je gedachten, ook naar je vader, je moeder, hè, en je grootvader misschien, en je grootmoeder, dan begint het je te duizelen. Zo, ja hoor eens, maar dat kun je toch allemaal niet bedenken. Ja, maar dat dat nou zo heeft moeten zijn. Tot zoals het is geworden. God heeft de bepalingen van hun woning, niet alleen hun land, maar tot hun woning toe, heeft de Heere geleid, bestuurd. Daarom is het zo groot, hè, als een mens iets wil ondernemen. En hij krijgt niet altijd een rechtstreeks antwoord, zeker niet in de vorm van een hoorbare stem. Maar dat je het mag doen voor het aangezicht van de Heere. Iemand schreef me zijn brief uit Canada. Wat moet ik doen? Ik wil naar Holland of zo. Maar ik weet niet goed. Hoe moet ik? Toen heb ik alleen maar geschreven. Ga met God of blijf met God. Dat is natuurlijk een antwoord waar je aan de ene kant niet zoveel aan hebt. Mens wil graag duidelijkheid. Maar als je nou geen duidelijkheid vindt, dan mag je wel je knieën buigen en aan de Heere vragen, Heere. Ach, als het uw wil mag zijn, laat het dan geschieden. En als het niet uw wil is, laat me het merken. Laat me een tegen in mijn ziel krijgen. Of anders, dat het niet doorgaat. Want dat is een zegen. Als we mogen weten dat God er wel degelijk mee te maken heeft. Met al die dingen. Met de tijden, met de bepalingen, met de huizen, met alles. En dan staat er ook nog heel merkwaardig. Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem immer tasten en vinden mochten. Heeft de Heere ze daarom gemaakt en hun plaats gegeven en een huis en een vrouw en werk en kinderen, opdat ze de Heere zouden zoeken? Ja, hier moet je nou niet een of andere leer of dogmatiek uit opbouwen uit die woorden. Je moet eens even denken aan de achtergrond. Daar staan al die godzoekers. Even hebben ze daar gelopen op de markt in Athene. Om wat nieuws te horen of te zeggen. Of om diepzinnige gesprekken te houden over het bestaan van God. En hoe God eventueel is. We zijn er niet uitgekomen. Maar je ziet als het ware in die woorden van Paulus. Zie je dat hij als het ware inhaakt op hun leven zoals dat toen was. Niet anti-religieus, bij sommigen wel, maar niet bij allen, bij velen zeer religieus. Altaar, overal, ik heb het al genoemd, 20.000 altaren telde men in die tijd in Athene. Opdat zij de Heere zouden zoeken of ze hem immer tasten en vinden mocht. Tegelijkertijd zit er iets uiterst verdrietigs in. Ze waren blind. Want een blinde tast. Ze waren wat kwijt. Want ze zochten. Maar ze konden het nooit meer vinden. Twee dingen voel je aan. Het een is die goedheid van de Heere God. Over zijn schepselen. En aan de andere kant. Die onmogelijke situatie waarin we ons gebracht hebben. Blind voor alle geestelijk goed. Nou kun je wel tasten, maar zul je het nou ook vinden? Nee. Dat blijkt uit de Romeinenbrief. In de wijsheid die ze nog hadden, hebben ze God niet gekend, nog verheerlijkt. Maar ze hebben zich gebogen voor kruipend gedierte en de beeldenis van allerlei dingen. En ze hebben het schepsel geëerd boven de schepper. Ze kwamen altijd weer bij zichzelf uit. Zoeken en vinden. Maar hoe kan een blinde vinden? En toch is die niet ver van een ieder van ons, zegt Paulus. Nee. Nee, hij is niet ver van een ieder van ons. Dan komt hij weer wat dichter in de buurt van de Stoïcijnen. Al is hij het met die Stoïcijnen niet eens, maar die Stoïcijnen, die zien wel, geloven wel dat God een voorzienig bestel heeft, die alle dingen regeert. Die geloven dat God de dragende grond is van elks mensen bestaan. Dat wordt er ook mee bedoeld. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Hij is er op een verborgen wijze. Ook al kunnen wij hem niet vinden. Omdat we blind zijn. Ook al komen wij nooit op die zoektocht hem echt tegen zoals die is. Hij is er wel. Hij is er wel. Maar wij hebben het orgaan verloren. Door onze eigen schuld om God te kennen. Niet meer aan de wind des daags te kunnen horen. Maar hij is er wel. En hij is dichtbij. Want in hem leven wij en bewegen wij ons. En zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want we zijn ook zijn geslacht. Paulus knoopt aan bij enkele dichters. Door het Griekse volk waren voortgebracht. Dat waren er heel veel. Maar hij denkt hier aan Aratus en aan Cleantus, die, als ik het goed heb, zo'n 2,5 eeuw voor de geboorte van de Heer Jezus hebben geleefd. En die hebben het zo gezegd. Ik heb een klein stukje van een gedicht van Cleantus die daarin Aratus weer aanhaalt, maar dat in voorkomt. Gij, o Zeus, dat was hun god, een van hun goden. Wees boven alle goden geprezen. Vele zijn uw namen en uw macht staat eeuwig vast bij uzelf. Van u was het wereldbegin, naar vaste wet. Naar vaste wet beheerst gij ook heel de schepping. Wees gegroet, tot u mogen alle vlees zijn stem verheffen. Want wij zijn uw geslacht. Daarom wil ik u mijn lofzang toejubelen en in eeuwigheid uw almacht bezingen. Een heiden is een zeer religieus mens. In het verleden heel sterk. Waren geen atheïsten. Paulus knoopt bij zo'n uitspraak dat God de dragende kracht is van ons leven. Alleen zij kennen die God niet. Zij hebben aan Zeus gedacht.
Maar die God wil Paulus zeggen waarvan jullie dichter zal zijn. Hij is het die ons draagt. Want we zijn ook van zijn geslacht. Ergens moet in die mist, in dat tasten, hebben ze toch een God uitgebeeld. Niet in de vorm van een monster. Niet in de vorm van een kikker of van een vis zoals bij de Egyptenaren. Maar of een leeuw zoals bij de Assyriërs. Maar een God die, ja, die lijkt op de mens. Maar dan zonder gebrek. Schoon. Verheven. Wij dan, zegt Paulus verder, zijn de Gods geslacht. Denk erom, dan moet je niet iets opbouwen. Je kunt op een bepaalde manier de Bijbel lezen, daar wil ik wel voor waarschuwen. Dat je zo'n tekst bijvoorbeeld gebruikt uit zo'n redenvoering en zegt, zie je wel, wij zijn Gods geslacht. Maar dan moet je niet heidens over denken. Je moet niet denken dat wij ook goddelijk zijn. En dat wij van onszelf onsterfelijk zijn, bijvoorbeeld. Want dat was bij de Stoïcijnen zeker zo. De mens als vonk van God, die tenslotte weer terugvloeit in God. Dat vind je ook bij Plato. Daar doet dat hele bestaan hier op aarde weinig ter zake. Dat lichaam, dat valt ook weg. Maar die vonk van Gods adem, waar we tenslotte weer in dat God, in die Godheid terugvloeien. En zo in ons, op onze bestemming aankomen. Kijk, als je er zo leert, maar dan christelijk op gaat bouwen, dat is toch verkeerd schriftgebruik. Als je zo'n tekst dan gaat gebruiken daarvoor. Wij dan zijn de godsgeslacht. Dan werkt het alleen maar hoogmoed. Dan zijn we wel dan zijn we wel niet aan God gelijk, maar toch ergens wel een klein beetje God. En dat is altijd de ondergang geweest voor een mens. Als we dit woord even uit zijn context zouden halen, hier te midden van deze Griekse filosofen, dan zouden we moeten zeggen, wij zijn door hem gemaakt. Hij heeft ons de adem, de geest des levens ingeblazen. Dat is zuiver. Paulus gebruikt het zo om ze op hun terrein te ontmoeten. Wij dan zijn de godsgeslacht moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is. Welke door mensen kunst en bedenkingen gesneden zijn. Oei. Daar staan ze in de vlakbij de schilderijenzaal. Waar al die zuilen en achtergronden met pracht. Tafereelen door wereldberoemde schilders zijn beschilderd. Daar staan ze te midden van een stad vol kunst. Er is niet zoveel meer van over, maar wat er van over is, is nog heel mooi, al ben ik er nooit geweest. De nieuwe stad Athene, die heeft de oude bedolven, laat ik het zo maar zeggen. Maar er zijn nog heel wat dingetjes in musea, in Londen, en als je het na wil kijken in de boeken, dan kom je nog allerlei dingen tegen. Wij moeten niet menen, zegt Paulus, dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is. Paulus is geen toerist die daar zijn verstand staat te vergapen, als het ware, naar dat kunstwerk. Paulus is van binnen totaal van streek. Want de wet van zijn God is in zijn hart geschreven. Ik ben de Heere uw God, de Verlosser. Gij zult geen andere goden en gij zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis. Paulus kijkt er op een bepaalde manier tegenaan. En hij kan die niet laten om die pijl af te schieten. Hij die ontroerd werd. Toen hij dat allemaal om hem heen zag, toen was het echt waar voor hem. De ware God ten hoon. En daarom zegt hij, heel voorzichtig sluit hij zichzelf te binnen. Wij moeten niet denken dat de godheid hout of zilver of steen gelijk is door mensenhanden gemaakt. Mensen kunt hem en bedenking gesneden zijn. Dat kan toch. Hij gaat er niet al te ver op in. Hij hoopt door deze aanwijzing als het ware ze op de gedachte te brengen van, waar zijn we toch mee bezig? Wat doen we toch allemaal? God dan, de tijden van de onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen al om dat ze zich bekeren. Ja, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende. Wat zou dat woord betekenen? Dat is niet zo makkelijk, maar laat ik het proberen weer te geven. Overgezien, dat betekent hier niet dat je het van tevoren gezien hebt. Zoals we wel eens zeggen, dat God alles van tevoren ook gewild en geweten en gezien heeft in zijn raadsbesluit. Hier wil ik eigenlijk meer zeggen, God wilde er overheen kijken. Hij wilde geduldig zijn. Hij heeft zoveel verdragen van ons, wil Paulus zeggen, en van jullie, Atheniërs. Hij, dat overgezien, dat wil zeggen, hij heeft zijn blik niet in volle toorn op die afgodendienaars gericht. Dan hadden ze verdelgd geweest op het eigenste moment, maar op gevaar af, begrijp het alsjeblieft niet verkeerd, maar God keek eroverheen. Hij wilde het nog verdragen, ziende op die tijd die komen zou. Dat zijn lieve zoon kwam om de straf te dragen. Dus je moet er niet het opmaken dat God nou maar zo doet tegenover de zonde. Dat ook niet. Maar toch zit er iets in dat woordje overgezien. Dat wil zeggen, ja, zoals mensen nou willen zeggen, nou daar kijk ik wel overheen. Zal ik daar wel overheen kijken? Zo heeft God met eerbied tevoren, met eerbied gesproken van tevoren, voordat de Heer Jezus kwam, de mensenkinderen ook nog gezegend, ook nog gedragen, ook nog eten en drinken en alles gegeven, om Jezus wil. Het geschiedde onder de verdraagzaamheid van God. Maar nu verkondigt hij alle mensen alom dat ze zich bekeren. Omkeren betekent dat hier. Nu is het ogenblik gekomen, zegt de apostel Paulus, dat we meer weten, beter mogen weten. Dat God duidelijk heeft geopenbaard, niet alleen onder Israël, maar dat hij nu heeft geopenbaard en de boodschap laat brengen. Terug van de stomme afgoden tot de levende God, die de schepper is van de hemel en van de aarde. Bekeren, afkeren van. Je moet hier niet direct moralistisch denken, in de zin van dat het allemaal van die schavuiten waren, maar dat betekent hier een omkering in het diepst van de gedachte. Van de stomme beelden tot de levende God. Anderen vloeien daar wel uit voort. Maar je hebt mensen die bekering uitsluitend zien. Hij doet nou dit niet en nou dat niet enzovoort. Maar het gaat om het hart. Dat is eerst omkering naar hem toe. Waarom? Omdat hij een dag vastgesteld heeft in zijn eeuwige raad. Dan zal hij de aarde rechtvaardig oordelen door een man. Rechtvaardig. Bedoelt de apostel daarmee? Hij bedoelt dat die barmhartige God, die God van dat eeuwig verbond der genade, aan die rechtvaardigheid wil hij het eind van deze wereldgeschiedenis en bevolking beoordelen. die niet gelooft, is veroordeeld. Rechtvaardig wil hij oordelen, door een man. Dat is een troost. Een man. De Grieken hebben er heel wat uitgebeeld, mannen. Heel mooi, heel schoon. Die niet. Maar God. God heeft een dag vastgesteld. En dan zal het oordeel rechtvaardig komen. Over alle mensen. Het oordeel. Eigenaardige wending neemt deze redenvoering hier. Je zou zeggen, waar is dat voor? Wat is de apostel van plan? Wil hij gaan spreken? Het oordeel is aanstaande. Ik verkondig jullie de man als rechter die komen zal, om jullie des te sterker te benadrukken, de man van smarten, verzocht in krankheden, de zaligmaker van zondaren. Ik weet het niet wat ik daarvoor moet zeggen. God heeft het zo in ieder geval gesteld. Paulus die lijkt wel opeens van de schepping opeens door te gaan naar het laatste oordeel. En daarom denk ik dat hij daar ook wel had willen spreken. Over de verzoening. En het woordje bekering nog nader had willen uitwerken misschien. Dan komt hij opeens hier bij dat oordeel terecht. Daar heeft hij verzekering van gedaan aan alle, omdat hij hem, die man namelijk, van God verordineerd, uit de doden heeft opgewekt. Hij leeft. Hij is de echte zoon van God en de echte zoon des mensen. Hij is God en een man. Hij is zaligmaker en rechter. Redder en rechter. Hij is opgestaan. Dat is het bewijs. Dat God hem alle glorie en eer heeft gegeven. En dat hij ook als de levende rechter zal oordelen. Maar dan. Ja, nou, als ze van de opstanding der doden horen. De Epicureeën die geloven daar helemaal niet in. Een opstanding? Nee. Wat denk je wel dat de goden, als ze er zijn, zich met ons bemoeien? Onzin. De Stoïcijnen, die geloven wel in een wereldbrand. Maar ze hebben ook geen besef, geen Bijbels besef van schuld. En van een rechtvaardig oordeel Gods. Zelfs over ieder ijdel woord van de mens. Sommigen spotten. Als ze over die opstanding horen, lichamelijke opstanding ook, ja. Voor de Griek een dwaasheid. Sommigen spotten daarmee. En anderen zeiden, iets behoudender, we zullen u wederom hiervan horen. Maar uitstel is meestal afstel bij een mensenkind, hoor. Je zou zeggen, jongens, als hij nou niet blijft zitten, dan gaat het over. Dan gaat het over. Luther zei in zijn tijd, en jullie Duitsers, als u niet hoort wat het evangelie zegt, dan zal God het evangelie wegnemen en je krijgt het nooit meer terug. Misschien ook een beetje overdreven, maar hij voelde toch wel aan de ernst hoe God in het evangelie nabijgekomen was in Duitsland, te midden van alle ongeloof en bijgeloof. Het lijkt of de reden hier wordt afgebroken. Ze zetten er zelf een punt achter. Ja. Ze zetten er zelf een punt achter. God staat boven alles. Maar een mens, die graaft toch zijn eigen graf. Hoe dan ook. Wij zullen u wederom hiervan horen. En anders spotten. Zo is Paulus uit het midden van hen weg. Ja, het is geen kleinigheid wat hier staat. Maar dan het wonder. De reactie hebben we gehoord. Het wonder, dan gaan we gauw naar huis. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Sommigen. Niet veel. De oogst was niet zoals in Thessalonica en Berea en andere plaatsen. weinigen. Maar ze waren er. Dat is het wonder. Dat is een groter wonder als dat er geen één zou zijn, want dat ligt voor de hand. Maar ze zeiden, en kijk, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet. Ik heb gezegd, de Areopagus was ook aanduiding van een gezelschap argonten, wijze mannen, die een soort raad vormden en die bepaalde religieuze dingen beoordeelden op hun waarde of onwaarde. Daar moest je een bepaalde leeftijd voor hebben. Daar kwam je niet als een jong broekie voor in aanmerking. Ik zou zeggen, dan was je de 60 wel zo'n beetje gepasseerd. En dat vond ik zo mooi. Daar is één van die mannen aan de avond van zijn leven. De zon is al aan het zinken. Hij heeft ver gebracht. Hij is benoemd geweest als bezadigd, gerijpt man met een grote ervaring. Daarom hoort hij bij de Areopagus. Nog een paar jaartjes genieten van zijn pensioen en van zijn eer. En dan hopelijk zonder veel lijden sterven. En hij is erbij. God die de woningen en de plaatsen en de tijden heeft bestemd. Die heeft in zijn eeuwig welbehagen dat mannetje erbij gehaald. En nou is voor hem het middel. Daarom staat het er zo triomfantelijk. Hè? Je hebt nog in Athene de Dionysiusstraat en de Paulusstraat. Nog. En nog is er op een berg, waar vermoedelijk de plaats ongeveer geweest is, waar Paulus gesproken is, een bronzen plaat met de inhoud van de boodschap ingegrift. Oh, dat is een wonder dat God hem erbij haalt. Zo bij het scheiden van de markt, zouden we zeggen. Aan de avond van het leven. En een vrouw met name Damaris. Dat betekent, geloof ik, koe. Maar dat doet verder niet de zaak. En anderen met hen. Dus er zijn er toch nog wel een paar. Niet veel. We lezen nog maar één keer, meen ik, zijdelings een woordje over Athene. En verder lees je niks. Je leest niet van een gemeente. Je leest niet dat Paulus er ooit nog een keer geweest is. En toch is dat zaad wat hier gestrooid is, ontkiemd. Want de Heere heeft hier toch een gemeente gevormd. En ik meen dat, maar dat is natuurlijk nogal een groot verschil, maar ik weet niet precies of dat 197 zal zijn, het jaar 197, was er in Athene een episcopos, een bisschop, een beetje rooms misschien, maar toen was er dan een opziener. Dat betekent dat er toen toch een behoorlijke gemeente van christenen geweest is. Paulus gaat uit het midden weg. Het klinkt een beetje verdrietig. Hij was menselijk gesproken, hoor, nog niet eens uitgepraat. En toen hoefde het niet meer. Maar toch, de oude man en de vrouw en anderen zijn erbij. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen aan hen.